Zo. Fijn hier te zijn, te midden van heel veel broeders en zusters, ook vakantiegangers. Ik ben zelf ook een vakantieganger. En in de inleiding zei Henk al, ik kom uit de buurt van Amsterdam. Wij wonen, Marion en ik wonen in Diemen. We zijn er zelfs geboren. Toen was het nog een klein dorp. Maar het is nu is Amsterdam zo'n beetje de voorstad van Diemen. Zo breiden we uit. Nou, Amsterdam heeft een reputatie, zoals u weet. Die is niet altijd positief, of wel? Sommigen zeggen, willen amen zeggen, maar die denken, oeps. Wie kent Jan Blazer nog? Jan Blazer? 1. En die komt ook uit Amsterdam, die broeder. Jan Blazer die had een lied. Hij was een cabaretier, een hele sympathieke cabaretier, in Amsterdammer ook. En dat lied ging zo. Is je fiets nog nooit gestolen? Heb je nooit een klap gehad? Kom naar Amsterdam. Dus dat gaf een beetje de sfeer aan en het beeld wat men van Amsterdam had. Maar dat moeten we nuanceren, want het valt reuze mee. Het staat trouwens ook niet in uw liedboek, hè? Nee. Maar goed, wij zijn begonnen ooit in Diemen met een groepje mensen die waren geïnteresseerd naar het christelijk geloof. En ik was aan het einde van mijn theologische opleiding. En toen zei iemand, Jan, jij studeert al theologie? Ik zeg, ja, dat klopt. Hij zegt, wij hebben een paar mensen die zijn geïnteresseerd in het christelijk geloof. Zou jij onderricht willen geven? Ik zeg, nou prima, het is een mooie gelegenheid om het geleerde ook in praktijk te brengen. En dat is ons uitgelopen op een gemeente die we nu al 27,5 jaar zijn. We vieren in oktober, 30 oktober, ons 27,5-jarig jubileum. Dat is een beetje gek natuurlijk. Maar het 25-jarig jubileum is in het water gevallen door corona. Oké. Maar goed, daarvoor bent u allemaal niet gekomen, denk ik, hè? Maar wel voor het woord, hoop ik. Want het woord van God is heel belangrijk. En het is een open deur misschien, maar het wordt zo onderschat. En daar wil ik het ook over hebben. En het thema van het woord vanochtend is op naar geestelijke volwassenheid en de remedie tegen achterblijven. En voor degenen die dat willen, die kunnen opslaan met mij Hebreeën hoofdstuk 5. Hebreeënbrief is zo'n prachtige brief met zoveel diepgang, net als de Romeinenbrief eigenlijk. Ik zeg vaak, die kun je niet verzinnen. Zo'n brief kun je niet verzinnen, net als de Romeinenbrief, dat kun je niet uit je duim halen. Dat is echt geïnspireerd. Hebreeën hoofdstuk 5, dan vanaf vers 11 tot en met 14. En we vallen midden in een uitleg van de broeder. Sommigen denken dat het Paulus is, zou heel goed kunnen. Gelet op de diepgang en het inzicht, maar officieel weten we, doen we het niet. En we lezen, hierover, zegt de schrijver, hebben wij veel te zeggen. Maar het is moeilijk uit te leggen, omdat u traag bent geworden in het horen. Want, hoewel u naar de tijd gereken leraars behoorde te zijn, hebt u weer nodig dat men u de eerste beginselen van de uitspraken van God leert. En u hebt nog melk nodig en geen vaste spijs. Want ieder die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking. Hij is nog een zuigeling, maar de vaste spijs is voor volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. Ja, hierover hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen. De schrijver zegt aan zijn toehoorders, aan zijn lezers, ik heb jullie nog heel veel te zeggen, liever gezegd wij. Maar het is moeilijk uit te leggen. Waarom is het moeilijk? Is het onderwijs dat hij geeft zo diepgaand? Is het alleen bestemd voor intellectuelen? Nee. Het probleem, de moeilijkheid bestaat hierin, zegt de schrijver. Jullie zijn traag geworden in het horen. Dat is ook gek. Traag worden in het horen. Ik kan me voorstellen dat je traag bent in het spreken, maar traag in het horen, wat wil dat zeggen? Dat je een gehoorapparaat hebt, was maar naar Specsavers gegaan. Nee. Dat wil zeggen, je hebt je interesse verloren. Je bent je focus kwijtgeraakt. Je bent niet meer zo geïnteresseerd en gemotiveerd. Je hebt andere prioriteiten wellicht in je leven gekregen. En het is zo belangrijk dat wij dagelijks input ontvangen vanuit het woord van God. Want het geloof is uit het horen en het horen door het woord van Christus. Sommige mensen die zeggen, ik wou dat ik meer geloof had. En dat is een mooi verlangen. Maar ben je ook bezig met de bron van geloof, het woord van geloof? Want er komt zoveel op ons af vandaag de dag. We hebben zoveel input. Of niet? Er komt zoveel af. En ik vergelijk het wel eens met zo'n oude weegschaal. Van vroeger, nu heb je digitale weegschalen. Maar die oude weegschalen, dat zie je nog wel eens in die westerns. Dat zijn twee van die schalen en dan heb je gewichtjes. En dan wordt een bepaald artikel wordt afgewogen tegen de gewichtjes. Nou, als we nou de geloofsinput, dus de tijd dat we met het woord van God bezig zijn, afzetten tegen andere prikkels, andere informatie, naar welke kant slaat de weegschaal door? Is zo belangrijk. Geloof is een gave van God, is een vrucht van de geest. Maar geloof is ook uit het horen. En als wij niet bezig zijn met dat woord, als wij ons niet voeden met het woord, wordt het geloof niet opgebouwd. Hier staan twee glazen. U moet het maar even van me aannemen. Ik kan er wel één laten zien. Er zit water in. Waarom? Nou, omdat er water is ingegoten, geschonken. Dus de input is water. En dat geldt ook voor het geloof. Daarom waarschuwt God al door de profeet Hosea. Let goed op. Mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. Gaat het over de niet-gelovigen, de Filistijnen? Mijn volk, zegt God, gaat te gronden door gebrek aan kennis. Denk aan de gelijkenis van de zaaier. Dat is het woord van God, het zaad. Wat gebeurt er met het zaad? Wat er gebeurt er met het woord van God in ons leven? Prachtig, hè? Kinderen die rennen door de gemeente. Ik vind het heerlijk. Ik vind het geen probleem. Weet u wanneer het echt een probleem wordt? We gaan er even uit voor de reclame. Weet u wanneer het echt een probleem wordt? Als er geen kinderen meer rennen in de gemeente. Amen? Sommigen voelen zich opgelaten soms, hè? Niet doen, hoor. Laat ze tot me komen, toch? Wie zei dat ook alweer? Nou, daar komen we nog wel op. Oké. Te ongeïnteresseerd, te gemakzuchtig, te ongedisciplineerd. Ja, maar er ontstaat een kloof. Ik zou jullie nog wel veel willen zeggen, maar dat is moeilijk, want je bent traag geworden in het horen. Je hebt niet langer je focus op het woord. Het nieuwtje is eraf. Je gaat weer gewoon verder met je oude leven. En dat is gevaarlijk. Deze vermaning is ernstig. De schrijver zegt, jullie hebben kostbare tijd verloren laten gaan. Kijkend naar de verstreken tijd, zegt hij, als ik kijk naar die tijd, dan bedenk ik, jullie hadden al leraars moeten zijn. Maar je hebt weer nodig dat je de principes, de eerste beginselen moet leren. Want het is zo belangrijk dat wij rekenschap kunnen afleggen als ik naar u toe kom. Ik ga het niet doen, hoor. Maar als ik naar u toe zou komen en ik zeg, ik ben op zoek naar het christelijk geloof. Vertel me nou eens, wat is het evangelie? Waarom moet ik nou Jezus dienen? Waarom moet ik hem aannemen als mijn verlosser en Heer? Zou u kunnen antwoorden? En als ik met lastige vragen kom, zou u kunnen antwoorden? En nou weet ik wel, niet iedereen is een evangelist. Nou weet ik wel, niet iedereen praat even makkelijk. Maar je moet toch rekenschap kunnen afleggen, zegt Petrus, van de hoop die in je is. Dat is belangrijk. Dat is een van de redenen waarom we niet traag moeten worden in het horen. Dat we dagelijks bezig zijn. Henk noemde Psalm 1. Die zijn wet overpeinst. Bij dag en bij nacht hoef je niet 24 uur per etmaal natuurlijk met het woord bezig te zijn. Maar het laat de urgentie zien. Ja. Onze broeders en zusters aan wie de brief geadresseerd is, hebben het laten sloffen. Vers 13 is een voorbeeld uit eigen ervaring. Hij gebruikt de analogie, de schrijver, van melk. zuigeling, vast voedsel, volwassenen. Degene die babytjes hebben opgevoed, of die kleine kinderen hebben gehad, en die ze mochten voeren naar de borstvoeding. Dan mag je met zo'n flesje zitten. Ik vond het geweldig. En dan zie je zo'n klein mannetje op je arm. En dan mag je dat flesje geven. En dan zuigt hij zich een versuffing. Hè? En dan zie je die belletjes. En op een gegeven moment dan mag je hem optillen. En dan moet je hem op zijn, dat weet ik nog. Dat is een van de weinige dingen. Op zijn rugje kloppen. En dan moet hij een boertje geven. Toch? Wie herkent dat? Even kijken. Ja, gelukkig. Ik check het altijd maar even. En dan hoor je een klein boertje. Ik raakte altijd in paniek als ik geen boertje hoorde. En dan moest ik uitkijken dat ik niet te hard ging kloppen om dat boertje maar te forceren. He? Maar zo werkt dat toch? En af en toe als je pech had, dan kreeg je een boertje met consumptie. En als je hele linkerkant was, dan nat. Ja, maar dat heeft met zuigelingen te maken. Er is niets mis met melk als je een zuigeling bent. Er is niks mis mee. Je verwacht toch niet van een klein babytje dat hij al biefstuk eet met gebakken aardappeltjes. Dat is onzin. Ze drinken melk. Maar na een aantal jaren, wat moeten ze gaan doen? Kauwen. Want ze hebben niet voor niks tanden. Dat heeft God mooi gemaakt. Ze moeten vast voedsel tot zich gaan nemen. En dat geldt ook voor bijbelstudie. En iedereen kent met opvoedende kinderen dat ze problemen hebben, toch? Met kauwen en met vast voedsel. Lust ik niet. Wil ik niet. Maar je moet het leren. Je moet leren eten. En dat geldt ook voor het geestelijke. En ik zal 4 punten aanhalen. 1 heb ik er al aangehaald. Waarom het zo belangrijk is dat wij leren kauwen. Dat wij volwassen worden in onze tijd. Absoluut. Want als we willen kunnen onderscheiden in onze tijd, en dat is vandaag belangrijker dan ooit, dan moeten we het woord tot ons nemen. Wij moeten het woord kennen, want het is nodig voor de gave van onderscheid. Weet u dat? Een hele hoop mensen worden misleid. Jezus zegt, jullie dwalen, want je kent de schrift niet. En dan zegt hij nog iets belangrijks, nog de kracht van God. Weet je tegen wie die dat zei? Tegen de toptheologen uit zijn dagen. Jullie dwalen, want jullie kennen de schrift niet, nog de kracht Gods. Nou, als er iemand de schrift kende, waren het de fariseeën en de schriftgeleerden. Toch kenden ze het woord niet. Weet je waarom? Omdat hun hart niet zuiver was. Je kan naar de universiteit gaan en je kan studeren, theologie. En je kan zelfs afstuderen. En dan kun je nog geen relatie met God hebben. Daarom zegt Jezus, Vader, ik dank u dat u het voor wijze en verstandige verborgen hebt gehouden, maar aan kinderen hebt geopenbaard. Heeft God iets tegen intellectuelen? Nee hoor. Maar het heeft met het hart te maken. Weet u, wie weerstaat God? Wie die tot God nadert, houdt hij op een afstand? Wie? De hoogmoedige. God weerstaat de hoogmoedige, maar de nederige geeft die genade. Als je tot God komt in je gebed of in je stijl van leven, dan moet je met een juiste hartsgesteldheid komen. Want als je hart niet recht is voor God, kan je nog zo'n mooi groot hoofd hebben, dan kan je de grootste intellectueel op aarde zijn, maar het komt niet binnen. Jezus zegt over kinderen dat voor zodanig het koninkrijk van God is. Vader, ik dank u dat u het voor wijze en verstandige verborgen hebt, maar aan kinderkens hebt geopenbaard. Je hart is de nummer 1 sleutel om het woord van God te verstaan. Dat is de vruchtbare aarde waar Jezus op doelt in de gelijkenis. En we hebben het zo nodig om te toetsen. We hebben het zo nodig dat we het woord kennen. Jezus zegt in de reden over de eindtijd, zie toe dat niemand u verleide. Want er zullen valse christenen komen, er zullen valse profeten komen. En wat zijn er veel. In de vorige eeuw zijn er al meer dan 1000 valse christenen geregistreerd. En ze hadden aanhangers. Je vraagt je af, hoe is het mogelijk? Het is mogelijk. En valse profeten. Hoevele, en ik wil niemand beschuldigen, want daarvoor ben ik hier niet. Maar veel christenen missen de gave van onderscheid omdat ze geen kennis hebben aan het woord van God. En zelfs hun grote geloofshelden zijn charlatans en ze hebben het niet door. Dit is ernstig. Ik ga geen namen noemen. Kom niet naar me toe. En op wie doel je, broeder? Want het is niet mijn roeping om namen te noemen. Soms denk ik wel eens, misschien moet ik het doen. Geloofshelden, zogenaamd. Demagogen. Geweldige sprekers. Maar niet van God. Ja, maar ze spreken uit de Bijbel. Ja, weet je wie er ook de Bijbel citeerde? Satan. Er staat geschreven, zei hij. We moeten kennis hebben om te toetsen. We moeten kennis hebben om te toetsen. Hoeveel kerkscheuringen zijn er wel niet geweest in de loop der eeuwen? Lag dat aan God? Lag dat aan zijn woord? Lag het aan de Heilige Geest? Mijn volk gaat te gronden, zegt God, door gebrek aan kennis. Leer het woord kennen. Bevraag het woord. Denk erover na. Zoek goede Bijbelstudies op. Wees ermee bezig. Geef het de hoogste prioriteit. Er zijn heel veel dingen die me interesseren. En die me kunnen afleiden. Heel veel, maar ik moet prioriteiten stellen. Wat zegt Jezus? Zoek eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. En we hebben allemaal onze dingen die ons hart hebben en die ons op willen eisen. Maar we hebben het nodig dat we die prioriteit stellen. Ja. Paulus spreekt in dit verband over de gaven van onderscheid, over valse profeten en schijnapostelen. Judas spreekt over wolken zonder water. Ze lijken water te bevatten, maar er zit geen water in. Oh, wat is het belangrijk dat wij leren onderscheiden. Marion en ik, we waren jaren geleden in Amerika. En ik las een boek. En het ging over engelen. Dat was een Amerikaans boek. En in mijn binnenste voelde ik, er klopt iets niet. Maar ik wist niet voldoende. Ik kon mijn vinger er niet op leggen. En het was eigenlijk een fantastisch boek. In meerdere opzichten. En uiteindelijk ontdekte ik, gooi het boek maar weg. Zonder van de dollars die je besteed hebt, gooi het boek maar weg, want het klopt niet. En hoe wist ik dat? Niet omdat ik zo'n geweldig inzicht had, maar ik kende het woord voldoende om te zeggen, maar hey, dit matcht niet. Dit klopt niet. We moeten alles kunnen leren toetsen aan het woord. We stonden vanochtend deden we een gebed. En het licht in de gebedsruimte deed het niet. Nou, dat is geen probleem als het licht het niet doet. Je kan altijd bidden. Ja? Maar als je wat moet zoeken en het is donker, dan wordt het een probleem. Dan heb je licht nodig, toch? Nou, wat is het woord? Het woord is de lamp. Het is Gods lamp. Die kun je erop laten schijnen. En je wordt voor zoveel narigheid boet als je het woord kent. Want je legt het woord ernaast en zegt, hé, maar dit matcht niet. Wie weet dat er een geestelijke wereld is? Gelukkig, want die is echt reëel. Maar wie weet dat er ook een heel groot grijs gebied is in die geestelijke wereld? Is dat een werking van Gods geest? Of is het een occulte kracht? Is het een demon? Wie zegt het? Zeg het maar. Ik heb er mee te maken gehad en nog. Maar ik heb geen schijn van kans zonder het woord. Maar met het woord sta ik niet langer met lege handen. Woord en geest gaan altijd samen. Jezus, ik zei het net. Jezus zegt, jullie gaan te gronden door gebrek aan kennis. Of dat zegt de Heer door Hosea. En Jezus zegt, je dwaalt, want je kent de schrift niet en de kracht van God. Wat is de kracht van God? De Heilige Geest die het woord levend maakt. Dus we hebben het nodig. En we moeten niet traag worden in het woorden. Want we hebben de vaste spijzen nodig, zodat we kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Tussen kosher en niet kosher. We moeten volwassen worden. En volwassenheid heeft kenmerken. Mijn oudste kleinzoon, onze oudste kleinzoon Luc, die mag ik altijd maandag naar trainen brengen. En dat vind ik heel leuk. Dat is 1-op-1 met hem en dan heeft hij hele gesprekken. En ik luister alleen maar. Hij is nu 8 En op een gegeven moment liepen we weer naar zijn training toe. En toen zegt hij, opa. Ik zeg, ja. Hij zegt, zou u ook wel willen voetballen? Nou heb ik heel lang geleden heel graag en van harte gevoetbald. Maar als je mij uitnodigt straks... Hebben jullie een voetbalvereniging in Zwolle? Ommen bedoel ik, sorry. Ja, Pek Zwolle. Ik ben in Ommen. FC Ommen? Heet dat zo? FC Ommen? Nou, als je mij uitnodigt om een wedstrijdje mee te spelen... zeg ik, nee, dank u wel. Ik ga wel op de tribune zitten. Ik kan het niet meer. Ik kan het niet opbrengen. Maar hij wel. Ik zeg, nee, Luc, ik kijk liever naar voetbal nu. Hij zegt, nou, ik niet hoor. Ik vind er niks aan kijken. Ik wil zelf voetballen. Kijk, dat is het verschil tussen een jongen, een kind en een volwassene. Ja? Er verandert iets. Op een gegeven moment ga je levenswijsheid opbouwen. En ik kan me helemaal in Luc verplaatsen omdat ik zelf een kind ben geweest. Maar ik ben nu volwassen geworden, hoop ik. Dan kijk ik even niet naar mijn vrouw. Want die kan wel eens zeggen, volwassen? Valt wel mee. Niet altijd hoor. Ja, alle echtparen begrijpen waar ik het over heb. Oké. Maar dat is zo mooi. Paulus zei, vroeger was ik een kind. Ik handelde als een kind. Ik dacht als een kind. Maar nu ik volwassen ben geworden, heb ik dat achter me gelaten. Ik ben volwassen geworden. En wij moeten als kinderen Gods volwassen worden. We hebben genoeg kleutertjes. We hebben genoeg peutertjes en een paar jongvolwassenen. Maar we moeten volwassene mensen hebben in het huis van God. Die hebben leren kouwen. Die weten waarover ze praten. Die niet van hun voeten worden geblazen als ze tegengas krijgen of als er allerlei argumenten worden opgeworpen. Nou, waarom is het nog meer zo belangrijk om geestelijk volwassen te worden? Nou, we hadden het al gezegd. Ten eerste dat je rekenschap moet kunnen afleggen van je geloof. Je moet het kunnen verdedigen. Je moet kunnen uitleggen waarom je gelooft. Het is nodig om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad, tussen dwaalleer en zo. En zeker in een tijd als die van ons. Maar er zijn nog twee redenen. Weet u waarom? Omdat de wereld een schrijnend tekort heeft. De wereld heeft een schrijnend tekort aan mannen en vrouwen van God. En ik wil er een stukje nog over gaan lezen in de Romeinenbrief. En dan gaan we langzaam naar de afronding. Maar dit is ook zo belangrijk. Romeinen hoofdstuk 8. En dan vanaf vers 19. En dat gaat over het openbaar worden van de zonen Gods. En daarvoor staat ook een prachtig vers. Maar dat gaan we nu niet behandelen. Want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen Gods. Want de schepping is aan vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. In hopen echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden, tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. Nou, dat laatste begrijpen we wel, we hoeven alleen maar naar het journaal te kijken. De schepping is in barensnood. Maar waar het hier om gaat is, Paulus schrijft, de schepping, dat is dus de kosmos, de aarde en de mensen op de wereld, die wacht met rijkhalsend verlangen. Wachten ze op het openbaar worden van de zonen en dochters van God. En nou heeft het te maken met de eindtijd als Jezus terugkeert. Maar ook vandaag al wacht de schepping op mensen die openbaar worden. Dat betekent dat wij gaan groeien in de gezindheid van Jezus. Filippenzen 2 vanaf vers 5. Laat die gezindheid in je zijn welke ook in Jezus was. Weet u, het doel is niet zozeer visie en zoveel stappen dit en zoveel stappen dat en een zinvol leven. Allemaal mooie dingen. Het doel is dat wij op Jezus gaan lijken. Maak de volken tot mijn discipelen. Laat de gezindheid van Jezus in je zijn, zegt Paulus. En dat betekent niet dat je op sandalen moet gaan lopen. En dat je steeds voor iedere zin zegt, voorwaar, ik zeg u. Dat hoeft niet. Maar ga zijn karakter ontwikkelen. William Booth, dat is degene die het Leger des Heils stichtte, stond buiten op straat te preken. Ze gooiden van alles naar hem toe, wat ze konden vinden. Ze scholden hem uit. Ze luisterden niet naar hem. Toen kreeg hij een visie van God om zich te gaan ontfermen over de armen. En in de praktijk te brengen wat Jezus leerde. Nou, we weten allemaal wat het Leger des Heils heeft gedaan. Geweldige organisatie. Daarom zegt Jezus, en ieder die mijn woorden hoort en doet, die bouwt op de rots. Niet de hoorders van het woord zijn rechtvaardig bij God, maar de daders. Dat is de tweede stap. God wil dat we veranderen van binnenuit. Je mag je eigen karakter nog wel een beetje, je persoonlijkheid hoef je niet af te leggen, maar je karakter mag je wel veranderen. Dat is zo belangrijk. Jezus zegt, wat noem je me heren, heren? Maar je doet niet wat ik zeg. Mensen, als we daarin slagen, moet je eens kijken wat de kerk gaat doen. Wat er een getuigenis vanuit gaat. Ik heb er geen problemen mee om midden in de stad op de Dam op een kistje te gaan staan en om te gaan preken. Maar ik denk dat het contraproductief is. Want als die mensen me daar staan, zien staan, met al of niet met een microfoon, wat denken ze vanuit hun vooroordeel? Oh, daar heb je weer zo'n dweper. Zo'n halve gare wereldverbeteraar. Zo denken de mensen. Het is moeilijk om met woorden te overtuigen alleen. Daarom zei, hoe heette die man ook weer? Dat is een katholieke broeder. Maar je hebt ook goede katholieken natuurlijk. Wie? Nee, ja, is ook een goeie. Ook een goeie broeder. Was een goeie. Nee, Franciscus van Assisi. Hij zegt, gelegen voor, probeer de mensen te overtuigen. Desnoods met woorden. Dat is krachtig, hè? Probeer de mensen te overtuigen, desnoods met woorden. Onze levensstijl is zo belangrijk. Dat je levensstijl niet stuk breekt op je, of je woorden stuk breekt op je levensstijl. Ja, het openbaar worden van de Zonen Gods. Leer het woord, overdenk het woord. Geef de Heilige Geest ruimte door je te verootmoedigen, door te bidden, door echt te verlangen. En door te gaan toepassen. En dan worden we zonen Gods. En de laatste. En dat is een persoonlijke reden nog. Waarom het belangrijk is om geestelijk volwassen te worden. Met het oog op onze behoudenis. Ik hoop niet dat ik mensen choqueer vanochtend. Maar eens behouden, altijd behouden. Is mooi. Maar het is niet wat de Bijbel leert. Laten we weer teruggaan naar Hebreeën. We zijn door genade behouden, door geloof, niet uit werken. We kunnen Gods heil niet verdienen. We kunnen ons niet de hemel inwerken. Dat is uitgesloten. Door genade zijn we behouden. Maar we zijn niet helemaal passief in onze behoudenis. En dat gaan we lezen. En dat is in Hebreeën 6 vanaf vers 4... En dan lezen we, want het is onmogelijk degenen die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gaven genoten hebben en deel hebben gekregen aan de Heilige Geest en het goede woord Gods en de kracht der toekomende eeuw gesmaakt hebben en daarna afgevallen zijn weder opnieuw tot bekering te brengen, daar zij wat het hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken. Zie je? Het is onmogelijk degene die eens verlicht zijn geweest van de hemelse gaven genoten te hebben en deel hebben gekregen aan de Heilige Geest. Wanneer krijg je deel aan de Heilige Geest? Als je opnieuw geboren bent. Als je bekeerd hebt. Dan werkt en komt Gods Geest in je. Maar je kunt afvallen. Daarom zegt Jezus in Lucas, strijd om in te gaan. Strijd om in te gaan. We moeten dit echt verstaan. strijd om in te gaan. Want velen, zeg ik u, zullen het proberen, maar het zal niet lukken. En dan spreekt hij over een enge poort. Dat is niet een griezelige poort, dat is een smalle poort. Een smalle weg. Het kost je wat. Dat is niet in contradictie met genade, want Jezus is de deur. En zonder zijn verdiensten aan het kruis zou er nooit een deur der behoudenis zijn geweest. Die zonder muur was hermetisch gesloten. Hij maakte de deur. En hij zegt, ik ben de deur tot behoudenis. Kom door mij binnen. Maar dit is wel mijn ethiek. Dit is de smalle weg. Blijf op die smalle weg. Strijd om in te gaan. Weet u, ik ben allang geen prediker meer die voor de populariteitsprijs gaat of die een goede preek wil geven. Ik wil Gods woord brengen. We moeten de waarheid verstaan die ons vrijmaakt. Amen. Je kunt je geloof verspelen. Paulus zei, ik heb de goede strijd gestreden. En wat zei hij? En ik heb het geloof behouden. Dus hij kon het ook verliezen. En ik zeg u dit met een bewogen hart. Omdat ik verlang dat u dit pakt. U mag alles vergeten, ook van Jan Blazen. Maar dat u dit pakt en vasthoudt. Opdat niemand uw kroon roven. In Openbaringen zegt de Heer dat hij, dan waarschuwt hij mensen. En dan zegt hij op een gegeven ogenblik, en ik zal hun namen niet uitwissen uit het boek des levens. Hé, als je iets uit kan wissen uit een boek, heb je het er eerst ingeschreven of niet? Is toch logisch? Zei de grote filosoof Johan Cruijff, zou dat gezegd kunnen hebben. Dat is wat ik u mee wil geven. Niet een mooie preek, niet leuke anekdotes, andere keer misschien. Als ik naar deze preek nog terug mag komen misschien. Maar dat u dit pakt. Dat u dit vasthoudt. Want het is Bijbels. Dat we niet traag worden in het horen. Maar dat we vurig zijn. Dat we zeggen, oké, Ajax is leuk. Oké, mijn favoriete kookprogramma. Heel Holland bakt. Of Heel Holland dit. Of talent. Maar dat je dit prioriteit geeft in je leven. Jezus zegt, wie vader, zoon, moeder, broer, vrouw, kind lief heeft boven mij, is mij niet waardig, die stelt de verkeerde prioriteiten. En ik hoop dat u dit pakt en dit vasthoudt, net als ik. Omdat we samen willen uitkomen op die plaats die de Bijbel hemel noemt. Nieuwe hemel, nieuwe aarde. Maar die smalle weg is onmiskenbaar belangrijk. En we moeten niet traag worden in het horen. Niet achterblijven. We moeten scherp blijven. Amen. Vader, dank u wel voor uw woord. Een lamp voor onze voet. Een licht op ons pad. En Heer, hoe duister wordt het niet wereldwijd. We hoorden net van de Rijn. We horen van bosbranden. We horen van economische problemen. We horen van opwarming van de aarde. En Openbaring, het boek Openbaring, dat lijkt steeds dichterbij te komen. De gebeurtenissen daar beschreven. En daarom, Vader, willen wij als broeders en zusters, kinderen van u, niet traag worden in het horen. We willen niet traag worden, Heren. We willen niet eeuwig aan die zuigfles blijven vastzitten. Leer ons kauwen. Leer ons het vaste voedsel tot ons te nemen. Omdat we zullen onderscheiden waarop het aankomt. Omdat we niet alleen zullen horen, maar ook in de praktijk zullen brengen. Vrucht zullen dragen, zodat uw naam wordt verheerlijkt. En mensen door ons leven gezegend worden. Amen. Amen.